Met het oog op vraag 1 van onze catechismus lezen wij eerst Jesaja 40, de verzen 1 tot en met 11. En daarna Filippenzen 1, de verzen 19 tot en met 26. Troost. Troost mijn volk, zal u lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heeren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heeren zal geopenbaard worden, en alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heeren gesproken heeft. Een stem zegt roept, en hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en al zijn goedertierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de geest des Heeren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, heft uw stem op met macht, heft ze op en vrees niet. Zeg de steden van Juda, zie, hier is uw God. Zie, de Heere, Heere zal komen tegen de sterke, en zijn arm zal heersen, zie, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammekens in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtkens leiden. Dan Filippenzen 1, de versen 19 tot en met 26. Want ik weet dat mij ter zaligheid dit gedijen zal door uw gebed en toebrenging des geestes van Jezus Christus. Volgens mijn ernstige verwachting en hoop dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk allen tijd alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, hetzij door het leven, hetzij door de dood. Want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Maar of te leven in het vlees hetzelfde mij oorbaar zij en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen, hebben de begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En dit vertrouwen weet ik, dat ik zal blijven en met u. Alle zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap des geloofs, opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij door mijn tegenwoordigheid wederom bij u. Met Gods hulp vervolgen wij onze catechismus en aan de orde van behandeling is vraag 1 van zondag 1. En die vraag luidt, wat is uw enige troost beide in het leven en sterven? Tot zover. We willen vanmiddag dan letten op de enige troost. In de eerste plaats het onderzoek naar die troost. In de tweede plaats het leven uit die troost. En in de derde plaats de prediking van die troost. De enige troost, het onderzoek naar die troost. In de tweede plaats het leven uit die troost. En in de derde plaats de prediking van die troost. Er was een tijd dat er geen troost was. Toen was er alleen maar pure vreugde in God. Er kan ook een tijd komen dat er ook geen troost meer is. Als je onverzoend gaat sterven. In het paradijs was er geen troost. Er hoefde ook geen troost te zijn, want er was geen verdriet. Adam kende niet de aanvechting van de Satan. Adam kende niet de smart over de zonde. Adam wist het niet wat het betekent om van God verlaten te zijn. Adam had alleen maar vreugde. Vreugde in God. Alleen maar blijdschap. Zonder kennis aan zonde, dood, beproeving of aanvechting. Het zal straks ook weer zijn. Dan zal er ook pure vreugde in God zijn. Maar zolang wij hier op deze aarde zijn, heeft troost altijd te maken met verdriet, met smart. En elke vreugde die een kind van God mag genieten, vreugde in de Heere, is altijd een troost op een ontzaglijke wond. Maar als één keer de blijdschap van het evangelie opengaat, dan is dat in onze verlorenheid. Wat wordt dan het hart vervuld met een onuitsprekelijke troost? Maar elke keer weer opnieuw wordt die troost alleen maar genoten na dat we afgezworven zijn, in de zonde gevallen zijn, God zich voor een tijd verborgen heeft gehouden, en als de Heere dan weer overkomt, als de Heere dan weer opzoekt, dan wordt weer die vreugde in de Heere als een diepe troost ervaren. Troost kan hier niet zijn zonder kennis aan de zonde. Troost kan hier niet zijn zonder smart van God verlaten te zijn. Troost heeft hier altijd te maken met verdriet. Deze aarde is een tranendal. Wij leven op de vlakte van het verloren paradijs. En nu komt vanmiddag zomaar die vraag in uw en in mijn leven naar binnen. Wat is uw enige troost? Kijk eens de gevolgen van de zonde, hoeveel verdriet, verbijstering, soms ook verbittering dat met zich meebrengt. Dus de catechismus zet ons ook met beide benen in de werkelijkheid van ons bestaan zonder God. Het bestaan dat wij God vaarwel hebben gezegd en deze aarde nu doornen en distels voortbrengt. Wat is uw enige troost? Goed opletten. De catechismus vraagt in leven en in sterven. De catechismus houdt leven en sterven heel dicht bij elkaar. Maar er zijn mensen die hun enige troost zoeken in dit leven. Ze zeggen: je leeft maar één keer. Je moet er het beste van zien te maken. Het beste van hopen. Je moet genieten zolang je dat kunt. Je weet niet wanneer de dood in je leven komt. En dan is alles voorbij. Daarom leef. En dan bedoelt men: leef je uit. Geniet van het leven. Het moderne humanisme, die maakt er reclame voor. Zij zeggen: ik geloof in een leven voor de dood. Nou, dat is nog dwazer dan geloven in een leven na de dood. Want dat klinkt voor velen dwaas in de oren. Want het leven voor de dood, we zien het om ons heen. Hoeveel verdriet, gebrokenheid dit leven meebrengt. Je leeft maar één keer. Maar, en dan komt het misschien wat dichterbij, misschien leven wij ons nog niet zo uit, zoals sommige mensen doen, die zeggen je leeft maar één keer. De dood staat ver bij ons vandaan. We weten trouwens niet wat er na de dood is. Maar er zijn ook mensen die ook inderdaad hun troost zoeken in het leven. En die leven heel godsdienstig. Gaan trouw naar de kerk. Eén keer, twee keer. Zijn niet onverschillig. Absoluut niet. Paulus zou ze noemen, ze hebben de gedaante van de godzaligheid, maar ze missen de kracht van dezelfde. Kennen ze niet. Ben u zo één? Zit uw troost in uw godsdienst, in uw kerkgang, in uw ernst, in uw zoeken, in uw ingetogen leven? En zelfs nog mensen die het proberen te combineren, het een en het ander. Die aan de ene kant graag de dag plukken, want inderdaad, je leeft maar één keer, je bent maar één keer jong. En ter compensatie, ter vergoeding, gaan zij zondags naar de kerk. Om het geweten dan toch maar een beetje te sussen. Dat kan ook. Dat we van maandag tot zaterdag leven, alsof alleen dit leven er maar is. En dat we op zondag nog proberen om het geweten te sussen. God wat en de wereld wat. Maar je weet maar nooit hoe het straks aan het einde van het leven zal zijn. Sommigen zoeken troost alleen in het leven, ook binnen de kerk. Wat theologen zijn die de verzoening met God loochenen, niet meer nodig. Mensen die alle nadruk leggen op de heiliging, we moeten zo goed en zo netjes mogelijk door het leven. Maar onze catechismus die vraagt niet alleen naar de troost in het leven, maar ook in het sterven. Andere mensen, die zoeken de troost in de dood. Dat is aangrijpend, hè? Als het leven zo donker is geworden en dat mensen zoeken om uit dit leven te stappen. Het is ontzaglijk als het leven zo zwaar is geworden dat de dood een uitkomst blijkt te zijn. Ze hebben geen troost in het leven. Alles is donker, alles is zwart, overal zien ze tegenop. En daarom zoeken zij dit leven te ontvluchten, het zij door euthanasie. Het zij door de hand aan zichzelf te slaan. Is dat dan humanisme? Het humanisme dat zo mensvriendelijk schijnt te zijn? Dat humanisme dat het leven vanuit de mens wil opbouwen, zodat de mens geen enkel houvast meer heeft, geen enkel fundament meer heeft. En al die levensvragen die op je afkomen, die op je afgevuurd worden, al die prikkels waar je mee te maken krijgt, daar is geen antwoord op te geven. Is het dan een wonder dat het leven een probleem wordt? De dood schijnt niet meer het probleem te zijn, maar het leven schijnt het probleem te zijn. Daar heeft het humanisme voor gezorgd. Geloof in jezelf. Dan heb ik geen kader meer. Dan is er geen houvast meer. Want mijn hart is arglistig. Dan weet ik met al die levensvragen geen raad meer. Als wij losgelaten hebben dat wij er om God zijn, dan is er toch geen enkel doel meer, toch? De Engelse catechisme bijvoorbeeld, die begint zo mooi van waarom bent u geschapen? Wij zijn er om God. Dat heeft het humanisme losgelaten. De mens is er om zichzelf uit te leven. Maar dan is er geen troost meer. Want het leven valt tegen. Dit leven kan geen wezenlijke troost bieden. En daarom lijkt de dood een uitkomst te zijn. Wat is uw enige troost beide in leven en in sterven? Dus sommigen die zoeken de troost in het leven, anderen zoeken de troost in de dood, en nu u en ik vanmiddag. Maar we kunnen het misschien allemaal nog keurig op een rijtje zetten, wat er allemaal om ons heen gebeurt, misschien nog wel hoofdschuddend zeggen, tjoh, dat die mensen nou zo leven. Maar de catechismus vraagt, wat is uw enige troost? De vraag is niet hoe men er in de wereld over denkt, maar wat is nu uw enige troost? Als u nu van de week in die Joodse winkel was geweest in Parijs, wat was dan uw troost? Uw houvast, uw enige troost in die laatste bange uren die aan het sterven vooraf gingen. En als je de dood levensgroot voor ogen ziet, wat is uw enige troost? Dat is een heel persoonlijke vraag. Dat is een vraag die vanmiddag gesteld wordt tot zelfonderzoek. Dat doet de catechismus. Nee, dat heeft er niks mee te maken dat de catechismus mensen op zichzelf terugwerpt. Dat is ook zo'n moderne misleiding. Dan zeggen ze, nee, dat moet je niet vragen. Hè? Je moet alleen maar op de Heer Jezus wijzen. Zeker, Hij is het Lam van God. Ik begeer niet anders. Maar tegelijkertijd is het goed om jezelf te onderzoeken. Nauwkeurig te onderzoeken. Wat is nu eigenlijk mijn enige troost? Nu ik leef vanmiddag. En als ik vanavond ga sterven. Als alles mij afgenomen wordt, dan denk ik aan Job. Als hij op de puinhoop van zijn bestaan zit, alles tegen, een vloekende vrouw, vrienden die hem vals beschuldigen, en hij niets meer overgehouden heeft, dan zegt Job, ik weet, mijn verlosser leeft. Kijk, die vraag wordt u en mij vanmiddag gesteld. Weet ik dat mijn verlosser leeft? En dat ik straks met deze mijn ogen Hem zal aanschouwen. Dat kan geen terrorist verhinderen. En dat kan geen dood tegenhouden. Ik weet het, zegt Job, tot op de bodem van mijn bestaan. Wat is uw enige troost? De catechismus vraagt naar kennis, hè? Daar stonden we de vorige week bij stil. Troost heeft te maken met gevoelens. Nou, in onze postmoderne tijd spelen de gevoelens weer een hele belangrijke rol in de religie, in de samenleving. We willen dat kille afstandelijke niet meer. Maar je hoeft ze niet te kunnen benoemen, die gevoelens, als ik maar een fijn gevoel erbij heb. Nee, we hebben gezien de vorige keer dat de catechismus er wel naar vraagt. Hè? Dat woordje wat, zei de dikke Van Dalen, betekent naar zaken vragend. Dus dat betekent dat wij vanmiddag tot zelfonderzoek moeten komen en onszelf moeten afvragen, wat is nu eigenlijk mijn enige troost? Wat is nu eigenlijk mijn enige troost? Wij moeten een vast en gefundeerd besluit kunnen maken. Ga er eens even zitten. Als de catechismus mij die vraag stelt vanmiddag, wat zeg ik dan? Wat zeg ik dan? Als je de troost alleen maar zoekt in dit leven, dan heb je niks als je zo dadelijk gaat sterven. Wat stort voor menig een de wereld in als de dood zich aandient? Als je denkt dat de dood je troost is, dan heb je geen enkele troost in het leven. Dan is elke dag een donkere bladzijde. Kunt u een gefundeerd antwoord formuleren vanuit uw leven? Dat is de vraag. Dat is de vraag. Er moet kennis zijn. En als er geloofskennis is, dan is er ook een zich toe-eigenen. Een toe-eigenen. Dat wij met Christus verenigd zijn door een waar geloof. Kijk, laten we maar eerlijk zijn, hè. Je kunt wel voor de waarheid zijn. En misschien hebt u een helder verstand en bent u goed belezen, zodat u elke preek prima kunt analyseren. Zeggen, ja, daar heeft hij gelijk in, dat is fout, daar heb je niks aan. Want al heb je 10 dogmatieken rondom je sterrenbed staan, die dogmatieken kunnen niet vertroosten, dan sta je stof. En tegelijkertijd, als je alleen maar wat oeverloos gevoel hebt, en graag onder een dominee zit die je nu eenmaal graag hoort, om wat voor reden dan ook, ja, daar kun je het ook niet mee doen. Daar kun je ook niet mee sterven. Dat kan ons ook niet troosten. Maar kunt u nou eerlijk zeggen dat u de hand van het geloof hebt mogen leggen op die algenoegzame zaligmaker, de Heere Jezus? Eerlijk zijn. Kunt u nou eerlijk zeggen dat God uw verstand verlicht heeft en dat u heeft gezien dat in Christus alles is wat tot mijn zaligheid nodig is en dat u hem door datzelfde geloof hebt mogen omhelzen? Wat is uw enige troost? Ik heb het vanmorgen al gezegd, hè? Het historisch geloof, dat beaamt van A tot Z alles. De Bijbel is de waarheid. En de gereformeerde leer is de meest zuivere vertolking van die Bijbelse boodschap. Het historisch geloof wil daar niets van af hebben. Maar het historisch geloof laat Jezus liggen, echt waar. Dat zijn mensen die misschien ernstig kunnen praten over zonde en over schuld, over hel. Zijn mensen die tegen de dood opzien, geen wonder. Maar ze hebben Jezus laten liggen, die ons aangeboden wordt in de prediking van het evangelie. Ze hebben nog nooit de hand gelegd op het hoofd van dit lam, zoals onder het Oude Testament de offeraar zijn hand legde op de kop van het beest. En dan staat er eigen dat hij als het ware op die kop drukte. Dat wil zeggen, het symbool beduidde dat hij al zijn zonde legde op het beest dat geofferd zou worden, plaatsvervangend. Heb u dat wel eens mogen doen? Alle schuld op de Heere Jezus werpen. Al uw zonden en ongerechtigheden op het Lam van God werpen. Uw hele bestaan op de Heere Jezus neerleggen. Dat is uw enige troost. In leven en in sterven. Gekocht te zijn met de prijs van zijn dierbaar bloed. Eerlijk zijn. Kunt u dat ook zeggen? En nogmaals, niet alleen maar voor de waarheid willen zijn. En niet zeggen, ik kan het allemaal niet precies onder woorden brengen. Nee, maar heb u dan wel inderdaad de hand des geloofs op de Heere Jezus mogen leggen, zodat Hij uw leven is geworden? Ja, dan is sterven winst, zegt de apostel. Uw enige troost in leven en in sterven, naar zaken vragend. Dus blijkbaar, en dat hopen we te zijn de tijd wel te zien in zondag 7, zit daar kennis in het geloof, geloofskennis. Dat weet je. En dat is ook nodig om het te weten. Je mag niet met twijfel op reis gaan naar de eeuwigheid. Als de Heilige Geest werkelijk overtuigt van de waarheid, dan stemmen we daar niet alleen mee in, maar dan eigenen wij ons ook die waarheid toe. Een geschenk van God gekregen. Een geschenk dat mijn leven zo wezenlijk verandert. Want voordat ik de Heere Jezus geschonken kreeg, was er schuld, was er onvrede in mijn geweten. Werd ik heen en weer geslingerd, was er benauwdheid en duisternis, zag ik geen licht. Maar toen Christus mij geschonken werd in de belofte prediking en ik die belofte mocht omhelzen, ja, toen was er vrede in mijn hart. Toen was de schuld weg, toen werd ik niet meer heen en weer geslingerd. Toen is mijn levenshuis gezet op een rots die tot in der eeuwigheid niet wankelen zal. Eerlijk zijn, kun je het nou zeggen? Mijn enige troost, dat is Christus. Nee, niet Christus buiten mij, maar dat is Christus in mijn ziel geopenbaard. Hij is de mijne en ik ben de zijne. Wat is uw enige troost? Wat snijdt de catechismus daarmee veel af vanmiddag? Die mensen die het zoeken in het leven, nee, zegt de catechismus, dat is geen troost. De mensen die het zoeken in de dood, nee, zegt de catechismus, dat is geen troost. Alles wat wij troost noemen, dat is feitelijk alleen maar afleiding. Dat is een soort verdoving om de pijn een beetje te verzachten. Daarin heeft Karl Marx gelijk, als hij zegt, godsdienst dat is opium voor het volk. Maar dat is de Heer Jezus niet. Hij verdooft niet de Heer Jezus. Hij geeft mij een nieuw leven, een eeuwig leven, dat zelfs door de dood niet het niet gedaan kan worden. Kijk, zie je wat de catechismus doet? Zo eerlijk. Roept ons op tot zelfonderzoek en wijst ons tegelijkertijd de enige troost aan. Die ene naam onder de hemel gegeven. Die enige weg ter zaligheid. Er is maar één zaligmaker. En is hij nu de mijne? Kan ik nu vanmiddag zeggen, Heere, u weet het, hè? Die mij heeft lief gehad. Dat is nou het wonder, hè? Dat is nou de enige troost. Te midden van alle aanvechtingen. En ook als de dood je leven zou binnenkomen. Dat je toch in je geweten kunt zeggen, Heere, u hebt mij eerst lief gehad. En daarom heb ik u, het zij zo onvolkomen, lief gekregen. Daarom alleen. Onze tweede gedachte. Het leven uit die troost. Dus de catechismus heeft een onderzoek ingesteld. En heeft ons gevraagd, wat is nu uw enige troost? En nu het leven uit die troost. Want zo staat het er, wat is uw enige troost beide in het leven en sterven? De dood is verschrikkelijk. Kan ook voor een kind van God nog een hele hobbel zijn. Laten we er nooit makkelijk over spreken. Hoe ontluisteren als het lichaam wordt afgebroken. Als de dood in onze vensters klinkt. Ik denk dat we dan niet zoveel te zeggen hebben. Dat is ontzaglijk. De laatste vijand. Weliswaar een overwonnen vijand, toch een vijand. En als we dan die vijand recht in de ogen zien, wat dan? En dan weet ik, de Heer is vrij, hè? Er zijn wel mensen die nog niet zo makkelijk waren in het leven. En die het soms veel te makkelijk namen in het leven. En die toch ruim mogen sterven. Er zijn ook mensen geweest die heel nauw hebben geleefd. En die ook maar heel nauw gestorven zijn. Dat kan. Maar toch is het over het algemeen wel waar, als er een nauw leven is, dat het dan ook een ruim sterven is. In ieder geval is het waar, als Christus ons leven is, dan is sterven winst. Al zou ik ook met de nachtschuit weggaan, dan zullen die mensen in een dubbele verwondering aan de overzijde wakker worden en hun Heere en Heiland ontmoeten en hem zien zoals hij is. Kijk, en dat doet de catechismus wel, hè. De catechismus die legt een direct verband tussen leven en sterven. De catechismus zegt eigenlijk, hoe u sterft, heeft alles te maken met hoe u leeft. Of wat er in uw leven is gebeurd. Wat is nu het belangrijkste in uw leven? Dat is ook bepalend als u gaat sterven. Dus die dood ligt in het verlengde van het leven. Dat was natuurlijk de fatale vergissing van Biliam. Hè? Die dacht dat die twee helemaal los stonden van elkaar. Biliam, hij zegt, als je nou met het volk van God mag sterven. Want hij had er echt iets moois in gezien, hoor, toen hij die sterren zag opgaan. Als je nou met het volk van God mag sterven. Maar hij wilde er niet mee leven. Hij wilde leven in de zonde. En dat kan niet samen gaan. Nee, je hoeft me niks te vertellen van die moordenaar. Dat is Gods pijloze, onpeilbare goedheid. Maar als wij de zonde aan de hand willen houden en denken dat we straks getroost sterven, dan vergissen wij ons. Wat is uw enige troost beide in het leven en in het sterven? Je komt ook mensen tegen die wel heel ernstig zijn. En die ook altijd tegen de dood opzien. En die niet onverschillig leven. Ja, dominee, straks sterven, daar komt het erop aan. En dat is waar. Of zou het er vanmiddag op aankomen? Dat lijkt me nog meer waar. Maar in ieder geval, die mensen zijn altijd met de dood bezig. Kom slechter. Er zijn ook mensen die zeggen, we zien het straks wel. Die zijn alleen maar met het leven bezig. Pluk de dag. Maar hoe ernstig het ook lijkt dat mensen met die dood bezig zijn, die laatste dag waarop ze hun adem uitblazen en voor Gods rechterstoel staan.
Dat vraagt de catechismus toch niet, hè?
Wat is nu uw enige troost? Met andere woorden, is Christus nu er? Kijk, en als je leven kent, dan zal ik niet zeggen dat je niet in het licht van de dood leeft. Zeker wel, dat geloof ik vast en zeker. Maar als je leven kent, dan gaat het niet zozeer om de vraag, hoe is dat straks als ik ga sterven? Maar dan heb je toch regelmatig dat je zegt, ik kan niet meer leven, Heere, als u niet meer spreekt. Dan buig je je knieën, stort je je hart uit en dan schreeuw je ze leeg voor de Heere. Of Hij nog eens wil spreken in je leven. Dan ga je naar de kerk met maar één begeerte, dat Christus geschilderd wordt en dat ik Hem mag zien met de ogen van het geloof. Want Christus is mijn leven geworden. Ziet u, dat is het verschil. De schijngodsdienst die kan zo ernstig met de dood bezig zijn, maar waar waar leven is, daar kan ik vroeger of later niet buiten de Heer Jezus om. Het is erg genoeg dat de kinderen van God zijn, die soms dagen, weken, maanden buiten de stem van Christus om kunnen leven. Maar toch komen ze een keer in de engte en roepen ze vanuit hun ziel, Heere, spreek Gij tot mijn ziel en zeg, ik ben uw heil alleen. Eerder kunnen zij niet rusten. Kijk, dat is wat de catechismus nu eigenlijk vraagt. Hè? Uw troost in leven en in sterven. Ja, Gods kind behoeft troost in het leven. Een wereldling ook. Enerlei wedervaar de rechtvaardige en de goddeloze, staat er. En dat is ook zo. Overal is smart, verdriet. De wereld heeft net zo goed zijn kruisen als de kerk. En toch is er een verschil, hè. Want een kind van God die heeft ook, als ik het zo mag zeggen, de gewone tegenslagen die het leven met zich meebrengen. Die delen ook in de gevolgen van de zonde net zo goed. Misschien nog wel meer, want God rekent met hen af aan deze kant van het graf. Vaak hebben zij nog meer tegenslagen in het leven dan de mensen die nergens aan doen. Daar viel het jaloerse oog van Asaf op in Psalm 73. Maar Gods kind heeft nog een verdriet. Dat is het verdriet over de overblijvende zwakheid van hun vlees. Die kennen de benauwdheid van Satans aanvechtingen. Die weten wat het is zich van God verlaten te voelen. Wat kunnen ze dan benauwd en moeitevol over de aarde gaan? Die kennen een smart die de wereld niet kent. Die droefheid naar God die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Die hebben die levende klacht over de zonde en over een oude bestaan. Kijk, daar weet de wereld niks van. Ik zou niet met ze willen ruilen. Maar Gods kind heeft een dubbele smart. Een dubbel verdriet. De gewone tegenslagen die het leven met zich meebrengt. En dan de strijd des geloofs. Satans aanslagen. De strijd tussen vlees en geest. De inwendige benauwdheid. Dus daarom is het helemaal geen overbodige luxe. Dat ons boekje vanmiddag begint met de vraag. Wat is uw enige troost? Beide in het leven en in het sterven. Is toch zo? Als de Heer het toch spreekt, dan moet Satan wijken. En dan mogen de omstandigheden hetzelfde blijven. Als de Heer spreekt, dan ligt vlees eronder. En dan triomfeert de geest. Mogen de omstandigheden hetzelfde blijven. Als de Heer spreekt, ja, dan mogen ze Hem weer omhelzen. Als ze een kus krijgen van Jezus' mond, dan is er weer gemeenschap met de hemel. Dat is hun alles, dat is hun leven geworden. Dat zegt apostel Paulus, hè. Christus is mijn leven en daarom is sterven winst. Ja, die dominees kunnen mooi praten. Dat kunnen ze. Daar hebben ze voor geleerd. Paulus ook. Fantastische opleiding gehad. Preken die man? Petrus werd er wel eens jaloers op. Maar toch, als Paulus schrijft, het leven is mijn Christus, dan kan hij niet zomaar even naar buiten. Zijn voeten zitten vast in een blok. Hij zit ergens in de gevangenis in Filippi. Nee, niet die eigen gehuurde woning. Daar kon hij als het ware nog vrij in zijn eigen huisje rondlopen. Alhoewel, altijd bewaakt door een soldaat. Alle privé weg. En dat is hier ook zo als hij in de gevangenis zit. Bewaakt door twee soldaten. Gevangen genomen. Nee, hij kan geen stap zetten of er is iemand bij. Hij kan zich niet rustig even alleen terugtrekken. Ziet u hem zitten? Met zijn voet in de blok.
Gebogen rug? Misschien wel een vunzige kerker? Paulus glimlacht. Christus is mijn leven, zegt hij. Hij is mijn troost. En blijkbaar als de Heer Jezus in je hart is, dan doet het er niet toe hoe de omstandigheden zijn. Dan heeft Nero het misschien wel veel beroerder in zijn koninklijke paleis dan Paulus daar in de kerker in Filippi. Dan kunnen er uitwendige bedroefdheden zijn, terwijl het hart van vreugde opspringt in de Heer. Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Kijk, wij moeten ons niet laten beïnvloeden door de geest van de tijd. Maar let er maar eens op, hè. Hoe wordt nu het leven getaxeerd? Hoe wordt het leven getaxeerd? Hè, wat is het leven waard? Nou, wij zeggen nu in onze moderne tijd, het leven is zoveel waard, nou ja, dat dat ook in ieder geval te leven is, dat het ook te doen is. Dat je niet te veel tegenslagen hebt. Als je veel pijn moet lijden, kun je beter maar een euthanasie doen. Ziet u, het perspectief op de eeuwigheid is weg. Maar dat is bij Paulus niet zo, hè. Als hij jaren later weer gevangen zit, en dan weet hij dat hij gedood zal worden, geëxecuteerd zal worden, dan zegt hij, voorts is mij weggelegd, de kroon der rechtvaardigheid. Dan schrijft hij aan Timotheus, ik ga naar huis. Paulus weer met een glimlach. Zit hij weer als het ware met zijn voeten in een blok. Twee soldaten rechts en links van hem. En dan heeft Nero hem het bevel al gegeven dat hij gedood zal worden. Bij de eerstvolgende spelen zal apostel Paulus onthoofd worden in de arena. Maar Paulus zegt, ik kijk niet naar die arena, maar ik kijk omhoog. En dan zie ik dat de Heer Jezus ook voor mij een kroon heeft weggelegd. Dat is nu Paulus' leven. Christus is zijn leven. Wat een troost, hè. Hij kijkt dus niet alleen vooruit. Dan ziet hij de kroon des levens die voor hem is weggelegd. De kroon der rechtvaardigheid. Hij zegt niet nog even Timotheus en dan meer ik af om thuis te komen voor eeuwig thuis. Hé, al zit hij de eerste keer in de gevangenis. Dan zegt hij, o Timotheus, wat heb ik het hier goed. Al heb ik twee van die bonken naast me zitten. Geen privéleven, geen bewegingsvrijheid. Ik adem in de Heere Jezus die mij heeft vrijgekocht met de prijs van zijn dierbaar bloed. Als de liefde van Christus bij je is, als die troostvolle gemeenschap er is, dan wil ik voor geen goud van de wereld ruilen, met wie dan ook. Christus is mijn leven. Christus is mijn leven. Want ik ben met hem gestorven. Ik zal ook met hem leven. Hoe komt Paulus aan het leven? Wel, dat kreeg hij toen hij stierf. Moet je dan eerst sterven voordat je het leven krijgt? Ja en nee. Ja en nee. Want Paulus is met Christus gestorven. Het is niet zo dat ik eerst kan sterven en dat ik dan het leven krijg. Dat zou Rome zijn. Dan heb ik het toch verdiend door de goede werken. Die enge poort die staat niet aan het einde van de smalle weg, maar die staat aan het begin van de smalle weg. Ziet u? Dus toen Paulus stierf met Christus, toen kreeg hij ook direct het leven met Christus. Die twee zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Ik kan niet eerst sterven en dan leven. Maar logisch gesproken is Paulus eerst gestorven. Dat leert hij in Romeinen 7. En dat leert hij in Galaten 2. Hij is eerst met Christus gestorven. En toen begon hij te leven. Wat is dat dan voor een sterven? Daarom ziet Paulus ook niet meer op tegen dat sterven, dat die laatste adem uitblazen. Maar hij was al gestorven. En je hoeft maar één keer te sterven. Eén keer te betalen. Dus de eerste keer toen Paulus stierf, toen stierf hij aan zijn eigen ik. Toen stierf hij aan zijn eigen gerechtigheid. En toen is Christus zijn gerechtigheid geworden. Dat is een zegen. Als je sterft aan je eigen gerechtigheid, hoef je niet meer te betalen. Dan heeft die ander betaald. Daarom is hij, toen ik stierf, mijn leven geworden. Mijn leven geworden. Want hij betaalt, zodat er altijd een vrijmoedige toegang is tot de troon der genade. Altijd. Al bewandel ik hem niet altijd. Maar nu leeft hij. Hij leeft. in de verhouding tot God. Hij stierf met Christus, het woordje met, dat betekent je positie. En nu leeft hij met Christus, dat betekent dus ook je positie, zoals God het ziet. Moet je kijken, daar komt die verloren zoon thuis. Helemaal gehavend, maanden niet gewassen. Sterk vermagerd, uitgehongerd zou je kunnen zeggen. En dan moet je horen wat die vader zegt. Deze mijn zoon was dood, hè. Toen hij dan nog als een blozende, sterke jonge man feest zat te vieren met zijn vrienden. Zegt die vader, toen was hij dood. En nu hij daar uitgemergeld met de schuldbeleider is in zijn hart bij zijn vader is. Nu zegt die vader, kijk en nu leeft hij. Deze mijn zoon was dood, maar is wederom levend geworden. Zie je dat? In de handen van je vader, mensen. In de handen van je vader. En dan heb je nog geen schuldbelijdenis kunnen uitspreken. Maar die was wel in je hart, wel op je lippen. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard om uw zoon genaamd te worden. Dat noemt de schrift leven. Begrijp u dat? De schijngodsdienst die zegt, dat zware gedoe, hoeft voor mij niet. En de wereld die zegt, die mensen die altijd zo treurig kijken. Maar dit is leven, mensen. Als ik zo voor mijn vader mag liggen, ik hoef geen stand meer op te houden. Dat noemt de schrift leven. En dat is leven. Dat is leven. Maak mij als één van uw huurlingen. Wat een huurling. Je bent mijn zoon. Je bent mijn zoon. Dat is leven. Zoals God mij ziet in Christus. Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Onze laatste gedachte, de prediking van die troost. Daarom hebben we samen Jesaja 40 gelezen. Want dan krijgt Jesaja bevel, troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Wie zijn dat, hè? Mijn volk. Maar dat is een belangrijke vraag. Nou, misschien wel in de eerste plaats Gods knechten, zijn ambassadeurs. Zij mogen dat evangelie gaan brengen. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. In de tweede plaats denk ik het bondsvolk, dat hopeloos slecht was. 39 hoofdstukken lang hebben ze niets uitgedaan, nog op de belofte die Jesaja bracht, nog op de bedreiging die hij bracht. Ze geloofden niks van al die profeten die door God werden gezonden. En ze zeiden, zoals Jeremia dat zegt, nee, God breekt zijn eigen tempel niet af. De 10 stammen al weggevoerd. Nebukadnezar rukt op, hij is Juda al binnengekomen, maar Jeruzalem zal hij nooit te pakken krijgen. Daar zijn we veilig, daar is Gods tempel. Hopeloos slecht. En toch zullen ze in de toekomst weggevoerd worden. En nu mag Jesaja, nu zitten ze dan nog in Jeruzalem, hè. Nu mag Jesaja al zeggen, roep haar toe. Dat haar strijd vervuld is. Ze zullen de ballingschap in. Ze moeten er nog in. Maar de Heere belooft ook al dat ze er uitgehaald zullen worden. Dat is wat. Uitgehaald zullen worden. Kijk, later zegt de Heere Jezus in Johannes 1. Dat hij gekomen is tot het zijne. Zijn bondsvolk. Maar de zijnen, de Joden, hebben hem niet aangenomen. En toch wordt aan die Joden de belofte gepredikt van vergeving, de troost van de vergeving verkondigd. Hoort u dat? U wordt vanmiddag de troost, de enige troost, verkondigd. Roep haar toe! Hoort u dat? Troost, troost. 2 keer achter elkaar. Dat betekent dat het de Heere menens is. Werkelijk waar. Hij laat niet zomaar wat zeggen. Nee, wat hij zegt, dat zal de Heere ook doen. Troost, troost, hij meent het. De zijnen hebben hem niet aangenomen, dat is wat anders. Maar daarom is u de troost wel verkondigd. Daarom is de weg wel gewezen vanmiddag. Als u geen geloof hebt, dat wil zeggen in ongeloof, die troost die er in Christus is verwerpt, dan kunt u nooit zeggen dat God het u niet geschonken heeft in de belofte van het evangelie. Dat kunt u niet zeggen. De troost is u vanmiddag geschonken. O, dat onze ogen toch eens open gingen.
Dat onze oren toch eens open gingen om te zien en te horen wat prediking is. Dat God in Christus de wereld met zichzelf heeft verzoend, hun zonden hun niet toerekenende. Daarom hoeft vanmiddag geen mens troosteloos dit kerkgebouw te verlaten. Alleen helemaal niet als hij gebukt gaat onder zijn schuld en onder zijn zonde. Want het is u verkondigd, troost, troost mijn volk, zal u liever God zeggen. Het is de roepende God die door een mens tot een mens komt. Hebben we dat wel eens gezien, gehoord? Dat het niet een mens is die spreekt, maar dat God mensen wil gebruiken om tot zondaren te komen. Troost, troost. Die beide woordjes staan in de meervoudsvorm. Dat wil zeggen, er is meer dan één troost bij de Heere te verkrijgen. Dat wil zeggen, al heeft hij u al tientallen malen vertroost en u bent weer afgezworven. Vanmiddag is er troost, hij laat het verkondigen. Wat een wonder, de enige troost. Raar eigenlijk, hè? Vreemd. Dat nu niemand die troost wil. Dat nu de mensen altijd de troost ergens anders zoeken. Want de duivel roept het ook natuurlijk toe, hè? Troost, troost mijn volk. Maar het kan niet troosten. De Heer Jezus die zegt, wie van dit water gedronken heeft, dan bedoelde hij zichzelf. Die zal niet meer dorsten tot in der eeuwigheid. Dat wil zeggen, die zal het nooit meer bij de zonde zoeken, nooit meer. Hij zal wel vallen in de zonde, soms diep vallen in de zonde, maar hij zal nooit meer zijn dorst zoeken te lessen in die zonde. Nee, wie van dit water gedronken heeft, die heeft genoeg troost. Troost mijn volk. Voor wie? Zit u verlegen om zo'n troostende prediking? Bent u vanmiddag hier gekomen met maar één verlangen in uw ziel? Heere, spreek nog eens. Mag ik uw stem horen? Want ik heb niets aan al die inbeeldingen en al die gedachten die ik heb over hoe het allemaal zal gaan. Maar wil u nog eens spreken tot mijn ziel? Zit u daar verlegen om? Wel of niet verlegen? Maar de troost is u aangeboden. De troost is u verkondigd. Troost, troost mijn volk. Uiteindelijk zullen het inderdaad de kinderen van God zijn. Zoveel hem aangenomen hebben. Die heeft hij macht gegeven. Kinderen van God genaamd te worden. Hoor dan, kinderen van God. Wat Jesaja spreekt. Welke troost de Heere u laat verkondigen. Roept haar toe, staat er, dat haar strijd vervuld is en dat haar ongerechtigheid verzoend is. Weliswaar gaat u zometeen de ballingschap nog in. De Heere kan u een kruis opleggen. Hij kan u zelfs beuken. Hij kan u kneden. Reken er maar op. Want die hij lief heeft, kastijdt hij. En hij geeselt een iegelijk zoon die hij aanneemt. Maar uw ongerechtigheid is verzoend. Dat is toch de grootste troost. Omdat mijn ellende bestond uit die zonde en uit die ongerechtigheid. Dat is toch je grootste nood en dood geworden, toch? Niet de gevolgen van de zonde, maar de zonde zelf. Want die zonden waren zo'n onoverkomelijke berg die tussen God en u instond. Hoe moet dat nu? Wel, de Heere laat u verkondigen. Uw ongerechtigheid verzoend. Ik durf het vanmiddag ook wel te zeggen, hoor. Tegen heel de gemeente. Uw ongerechtigheid verzoend. Maar het geloof zal het vanmiddag aannemen. En het geloof zal het zich toe-eigenen. Zeggen, dat is nu mijn troost, mensen. Mijn zonden zijn uitgedelgd. Het ligt vlak tussen God en mijn ziel. Al moet ik straks de ballingschap nog in. Al ben ik nog zo hardnekkig als hier in Jesaja 40. Het is mij verkondigd. En wat God zegt, dat is waar. Maar God kan niet liegen. Ziet u, dat is nu de enige troost. Er is een volk dat de belofte van het evangelie door een waar geloof omhelst. En zij zijn vrij. Alle banden breken. Alle strikken worden weggenomen. Ze zijn vrij. Nu kan ik Paulus begrijpen. Twee soldaten rechts en links. De voeten in een blok. En toch is de man vrij. Ik zie hem er staan voor Festus en Agrippa. Hij zegt, ik wilde wel ruilen. Ik wilde wel ruilen. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, ik wenste dat u was zoals ik ben. Moet dan Agrippa zijn koninklijke kleed afleggen en een paar handboeien omdoen? Wel, nee. Dat is niet eens aan de orde bij Paulus. Hij zegt, ik ben vrij tussen God en mijn ziel. Het ligt vlak in mijn geweten. Uw enige troost, beide, in leven en in sterven. Hoe gelukkig degene die in Christus zijn, die vergeving van zonde kennen. Dan is inderdaad de strijd ten diepste beslist, overwonnen. God beveelt het zijn knechten om te troosten, om de kerk te troosten met de vergeving van zonde. Dat is ten diepste de enige troost in leven en in sterven. We gaan naar huis. De catechismus vraagt u nog één keer. Hoe is het nu bij u? En pas op, hè. Dat je nou niet de hele boel zit te bedriegen. Maar dat je tussen God en je geweten eerlijk mag zeggen. Ik ben vrij. En als je eerlijk mag zeggen, ik ben vrij. Dan kun je ook zeggen waarom je vrij bent. En hoe God dat gedaan heeft. Amen.